Buitengewoon goedenavond. Hij deed het nog niet, maar u hoorde het toch. Of deed hij dat wel? Ik heb vorige keer enig misverstand veroorzaakt, want allerlei mensen feliciteerden mij met mijn 65ste verjaardag. Dat is allemaal erg lief. Maar zo oud zie ik het toch nog niet uit, want het is pas over 3 weken. Exact over 3 weken, dus de week daarna. Dus nu ben ik nog jong. Bij de laatste lezing ben ik bejaard. Dus dan weet u dat vast. Dus het is over 3 weken. Dus, maar het was lief om u om even vast te feliciteren. Wat zegt u? Even parkeren? Trakteren? Ja, het wordt een beetje doof. Dat heb je met de ouderdom. Trakteren. Luister, wat doe ik dan hier elke avond? Wij gaan lezen uit Johannes 16. En het is daar straks al gezegd. We willen deze hoofdstukken vanuit een heel bijzonder gezichtspunt bezien. Dat hebben we ook al verschillende avonden gedaan. En wel vooral letten op het werk van de Heilige Geest. Dat in elk van deze hoofdstukken wel aan de orde komt. Hoewel in hoofdstuk 13 en in hoofdstuk 17 de geest niet uitdrukkelijk genoemd wordt. Dus de volgende keer heb ik het weer wat moeilijker. Want hier wordt de Heilige Geest, net als in hoofdstuk 14 en 15, wel uitdrukkelijk genoemd. Laten we een deel van dit hoofdstuk samen lezen. En ik doe dat uit de NBG-vertaling. Johannes 16, vers 5 te beginnen. En nu ga ik heen tot hem die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? Maar omdat ik dit tot u gesproken heb, heeft droefheid uw hart vervuld. Doch ik zeg u de waarheid. Het is beter voor u dat ik heen ga. Want indien ik niet heen ga, kan de trooster niet tot u komen. Maar indien ik heen ga, zal ik hem tot u zenden. En als hij komt, zal hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat zij in mij niet geloven. Van gerechtigheid, omdat ik heen ga tot de Vader en gij mij niet langer ziet. Van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen. Doch wanneer hij komt, de geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. Want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat hij hoort zal hij spreken. En de toekomst zal hij u verkondigen. Hij zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom zei ik, hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen. Vers 22. Ook gij hebt dan nu wel droefheid, maar ik zal u wederzien. En uw hart zal zich verblijden en niemand ontneemt u uw blijdschap. En te dien dagen zult gij mij niets vragen. Voorwaar, ik zeg u, als gij de Vader om iets bidt, zal hij het u geven in mijn naam. Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in mijn naam. Bid en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij. Dit heb ik in beelden tot u gesproken. Er komt een ure dat ik niet meer in beelden tot u zal spreken, maar u vrijuit over de Vader spreken zal. Te dien dagen zult gij in mijn naam bidden en ik zeg u niet dat ik de Vader voor u vragen zal, want de Vader zelf heeft u lief. Omdat gij mij lief gehad en geloofd hebt dat ik van God ben uitgegaan. Ik ben van de Vader uitgegaan en in de wereld gekomen. Ik verlaat de wereld weer en ga tot de Vader. Vers 33 tenslotte, dit heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt. En in de wereld leidt gij verdrukking, maar houd goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Tot zover de lezing uit het woord van God. Dit is een hoofdstuk met buitengewoon belangrijk onderwijs over de Heilige Geest. Misschien wel het meeste van al deze drie hoofdstukken die over de Heilige Geest spreken, 14, 15 en 16. In alle drie komt u ook de uitdrukking tegen de trooster. Ik heb liever hier de uitdrukking, of zoals in de Telos-vertaling, de voorspraak, of de uitdrukking in de NBV, de Nieuwe Bijbelvertaling, de pleitbezorger. Maar dat maakt niet uit, ik heb het u ook al de vorige avonden gezegd. In de eerste vier versen van dit hoofdstuk sluit de Heer Jezus nog aan bij wat hij gezegd heeft in de tweede helft van hoofdstuk 15 over de haat van de wereld. De hoofdstukindeling is hier niet helemaal zo gelukkig, maar ik wijs u vooral op het vierde vers. Deze dingen heb ik tot u gesproken, dat gaat dus over die vervolging en verdrukking die zij in de wereld zouden lijden, opdat wanneer hun uur komt, gij u moogt herinneren dat ik ze u gezegd heb. En dat is merkwaardig, we hebben dat eerder gevonden ook in de hoofdstukken, bijvoorbeeld al in Johannes 13. Herinnert u zich nog bij de voetwassing, dat de Heer Jezus daar tegen Petrus zegt, Petrus, je kunt het nu nog niet begrijpen, maar je zult het later begrijpen. En toen heb ik u gezegd, dat betekent niet pas als je in de hemel bent, maar als de Heilige Geest gekomen is. En hier heb je eigenlijk net zoiets. Ik lees daar vers 5 nog even bij. Nu ga ik heen tot hem die mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? Hier in vers 5 gaat het om de situatie voordat de Heilige Geest was gekomen. Waar de discipelen de woorden van de Heer Jezus horen en er een beetje ontredderd door zijn. Ze weten er niks van te bakken. Ze horen het, maar vatten het niet. Net als Petrus daar in hoofdstuk 13. De Heer Jezus spreekt en van hen uitgezien waren er heel voor de hand liggende vragen. De Heer Jezus voelde wel ergens dat hij hen zou verlaten, maar hoe? Zou hij naar een ander land reizen? Zou hij naar het rijk van de dood gaan? Hij zegt, ik ga naar de Vader. Snappen jullie dat niet? En het antwoord luidt, nee, dat vatten ze niet. En dat heeft niks met intelligentie te maken. Het heeft te maken met de leiding en de voorlichting van de Heilige Geest. We zullen direct zien, als de Geest komt, zal hij jullie in de hele waarheid leiden. En dat hadden ze nu nog niet. Daarom de vragen die ze wel stelden, die waren vaak dom in onze ogen. En de vragen die ze hadden moeten stellen, die stelden ze niet. En als dus ook de Heer Jezus in vers 4 zegt, jullie zullen herinneren dat ik u deze dingen gezegd heb, dan betekent dat ook als de Heilige Geest komt, dan komen ook al deze dingen weer in hun herinnering terug. De Heer Jezus heeft dat ook in het vorige hoofdstuk gezegd, in 14 vers 26. De trooster, de Heilige Geest die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat ik u gezegd heb. Dat is niet een kwestie van simpelweg het geheugen opfrissen, maar al de dingen die de Heer Jezus hun geleerd had zouden terugkomen, maar nu met de voorlichting en de onderwijzing van de Heilige Geest. Ze zouden het zich herinneren, maar nu zouden ze het ook begrijpen. Het eerste voorbeeld is al in Johannes 20 bij de opstanding. Als Johannes en Petrus het graf binnengaan, het lege graf waar al die doeken geordend liggen. En dan ineens snapt Johannes het. Terwijl daar nog niet eens de Heilige Geest gekomen was. Maar op zijn minst herinnert hij zich wat de schriften daarover gezegd hadden, over de opstanding. Daar begint al iets van het inzicht door te breken. En het is op diezelfde dag ook dat de Heer Jezus tegen hen zegt, ontvangt de Heilige Geest. Nog zonder lidwoord, de persoon van de Heilige Geest zou pas neerdalen op de Pinksterdag. Maar ze kregen toen al meteen een voorschot. Het inzicht begon al te groeien. Nou, zo is dat hier ook. Het belangrijkste wat over de Heilige Geest gezegd wordt, dat is hier in vers 5 tot 15. En daar zullen we ook de meeste aandacht aan geven. De Heer Jezus heeft gezegd dat hij van hen heen zou gaan. En daar wisten ze nog niet goed raad mee. Ze wisten zich dat niet goed voor te stellen, zei ik u net al. Maar heel belangrijk is dit. Vers 7. Ik zeg u de waarheid, het is beter voor u dat ik heen ga. Want indien ik niet heen ga, kan de trooster niet tot u komen. Maar indien ik heen ga, zal ik hem tot u zenden. We hebben dat al even eerder aangestipt bij een vorige avond, maar het is van de grootste belang om dat nog eens te benadrukken. Waarom was het beter dat de Heer Jezus wegging en dat de Heilige Geest in plaats daarvan kwam? Daar waren minstens 3 redenen voor. In de eerste plaats, de Heer Jezus is aan een bepaalde plaats op aarde gebonden. Als hij bij het meer van Galilea was, dan moesten de mensen in Jeruzalem wachten tot hij weer teruggekeerd was. En andersom. Stel eens voor dat we nog steeds alles aan de Heer Jezus moesten vragen en niet de Heilige Geest hadden. Dat was wat. Elk ogenblik hele bus en vliegtuig en treinladingen vol van christenen die wat moeten vragen daar. En maar moeten zoeken waar hij uithangt. Maar de Heer Jezus zegt, dat is het eerste voordeel. Jullie hoeven niet te reizen om bij mij te komen. Jullie krijgen allemaal de Heilige Geest. En die is altijd bij je. Die woont namelijk in je hart. Dus die draag je altijd met je om. Je kunt hem onmiddellijk raadplegen, want hij is altijd bij je. Had hij in hoofdstuk 14 al gezegd. Hij zal altijd bij u zijn. Het tweede voordeel is, je kon aan de Heer Jezus wel vragen stellen, maar als je de Heilige Geest niet in je had, dan snapte je de antwoorden niet. Dat hadden we het net over. Dus het tweede voordeel is, de Heilige Geest zou niet alleen hun alle dingen leren die de Heer Jezus hun ook al geleerd had, maar nu zouden ze bovendien het inzicht erbij krijgen om die dingen ook te vatten. In Efeze 1 noemt Paulus de Heilige Geest met een prachtige naam. De Geest van wijsheid en openbaring. Dat sluit aan bij Jesaja 11, waar we 7 namen voor de Heilige Geest vinden. En de bijna eerste is daar ook, of de eerste, de Geest van de wijsheid. De Geest van het geestelijk inzicht. Paulus bidt daar in Efeze 1 dat ze die geest van wijsheid en openbaring zouden ontvangen. Verlicht de ogen van hun hart om te verstaan alles wat God hun gegeven had. Nou, zo is dat hier ook. Is het tweede grote voordeel. De geest zou in hen en helpen om al het onderwijs te verstaan. Het derde voordeel is dit. We hebben aan het einde van hoofdstuk 15 gelezen dat de Heilige Geest zou getuigen. Waarvan? Vers 26. De trooster, wanneer hij komt, die van de Vader uitgaat, zal deze van mij getuigen. Het is dus niet zo dat de komst van de Heilige Geest, bij wijze van spreken, op elk willekeurig moment had kunnen plaatsvinden. Ten tijde van Mozes of ten tijde van David of ik weet niet wat. Nee, de Heilige Geest kon pas komen toen de Heer Jezus verheerlijkt was aan de rechterhand van God. Herinnert u zich nog Johannes 7, vers 38 en 39, waar de Heer Jezus zegt, wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dan staat erachter ter verklaring, dit nu zei hij van de Heilige Geest. Want de geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. De geest is er als getuige, niet van Jezus op aarde, maar van Jezus in de hemel. Weet u nog, de vorige keer zei ik bij dat allerlaatste vers, gij moet ook getuigen. Alsof de Heer Jezus zegt, het getuigenis van de Heilige Geest, dat is weer wat anders dan jullie getuigenis. Nou, dat is ook zo. De Heilige Geest getuigt van wat hij gezien heeft. Namelijk de verheerlijkte mens in de hemel aan Gods rechterhand. De discipelen getuigden van wat zij gezien hadden. Een vernederde mens hier op aarde die uiteindelijk geleden heeft, gestorven is en is opgestaan uit de doden. Een dubbel getuigenis. Maar als we dus denken aan die 3 voordelen waarom de Heilige Geest moest komen, dan is dat derde voordeel dus dit. Wij hebben nooit in de hemel ingeblikt. We hebben nooit Christus daar gezien. Een enkeling is het vergund geweest. Stefanus in Handelingen 7 zag de Zoon des Mensen staande aan Gods rechterhand. Nog niet eens zittende, maar staande, alsof de Heer Jezus bij wijze van spreken op dat moment had kunnen terugkeren als het volk hem maar had aangenomen. Maar afgezien daarvan, wij hebben Christus niet aan Gods rechterhand gezien. En toch weten we ervan. Hoe weten we ervan? We hebben een getuige, die was erbij. En die is uit de hemel neergedaald. Hoe heeft die getuige ons het meegedeeld? Door de geschriften van het Nieuwe Testament. Vooral bij Paulus vinden we het. We vinden het in de Hebreeënbrief. Ik geloof daar wel 7 keer. En we vinden het ook nog een keer in 1 Petrus 3. Een veelvoudig getuigenis. Meer dan 10 keer lezen wij over Christus daar aan de rechterhand van God. We weten het door het getuigenis van de Heilige Geest via zijn apostel. 3 redenen waarom de Heer Jezus zegt, en misschien weet u nog wel een 4de en een 5de. Waarom de Heer Jezus zegt, het is beter voor u dat ik heen ga. Als ik niet heen ga, kan de trooster niet komen. Maar als ik heen ga, dan zal die komen. En dan staat er vers 8. En als hij komt, zal hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Dit vers wordt vaak geciteerd. Vooral in een evangelistische context. En het wordt heel vaak slordig geciteerd. Nou zeg ik u er meteen bij, evangelisten hebben het voorrecht dat zij alle teksten in de Bijbel mogen toepassen zoals ze willen als de mensen maar tot geloof komen. Een beetje zwart-wit gesteld. Maar wij leraren hebben dat voorrecht niet. Wij moeten uitleggen wat er echt staat. Dus als evangelisten dit woord toepassen in de prediking om daarmee te zeggen, dit is wat de Heilige Geest doet. Hij wil je overtuigen dat je een zondaar bent. Hij wil je overtuigen van Gods gerechtigheid. Als hij jou zou veroordelen, wil je getuigen van oordeel. Hij wil je overtuigen van oordeel als je de Heer Jezus niet aanneemt. Dat is nou echt zo'n mooie evangelistische toepassing van dit tekst. Van deze tekst. Hoe kunnen mensen erachter komen dat ze van nature zondaren zijn en het heil nodig hebben? Dan citeert menigeen deze tekst en zegt, het is de Heilige Geest die de mensen overtuigt van zonde. Het is volkomen waar, maar daar gaat het niet over in deze tekst. Dit is geen evangelistische tekst. Eigenlijk is dit een heel dreigende tekst. Ik zal het u proberen uit te leggen. En trouwens, de schrift legt zichzelf uit. Want de Heer Jezus legt al die 3 uitdrukkingen nader uit. In welke zin zal de wereld overtuigd worden door de Heilige Geest van zonde? Dat betekent, de Heilige Geest levert het bewijs van de zondigheid van de wereld. Niet door de hele 10 geboden met ze door te nemen en van stuk voor stuk te laten zien hoe mensen van nature allemaal al die geboden overtreden. Nee. De Heilige Geest komt hier met een heel specifiek bewijs van de zondigheid van de mens. Namelijk, omdat zij in mij niet geloven. Dat is merkwaardig. De grootste zonde van de mens is niet zozeer dat hij een dief of een moordenaar of een overspeler is. De grootste zonde van de mens is toen God het allerbeste wat hij had in deze wereld zond. Dat er mensen waren die heel goed begrepen wie en wat hij was en hem toch afwezen. Dat is merkwaardig. Door de wet komt kennis der zonde, zeker. Maar de Heilige Geest komt hier met een heel bijzonder bewijs. Hij zegt, het grootste bewijs van de zondigheid van de mens is dat ze de Heer Jezus hebben afgewezen. Hier gaat het niet over mensen die nooit van Christus gehoord hebben, uiteraard. Hier gaat het over mensen die hem kennen, die van hem gehoord hebben en die toch nee tegen hem zeggen. Het is een beetje vergelijkbaar met een andere vraag. Waaruit is de zondigheid van de mens het hoogst gebleken? Uit het feit dat ze de Heer Jezus naar een kruis hebben verwezen. Sommige mensen denken dat door de striemen van Pilatus en door het bloed dat door de doornenkroon van zijn hoofd drupte, dat dat het bloed is waardoor wij verlost zijn. Maar wij zijn niet verlost door wat Pilatus en de soldaten en Caiaphas en de hoge priesters hem aandeden. Dat heeft niet bijgedragen tot onze verzoening. Dat heeft alleen maar onze schuld des te groter gemaakt. Wat die mensen deden, deden ze in zekere zin namens ons. De mensheid daar heeft haar zondigheid het hoogst geopenbaard. Door de Heer Jezus zo te slaan, zo te folteren. En tenslotte aan een kruis te hangen. God heeft ons niet verlost door wat die mensen deden. Maar het is zoals in Zacharia 13 staat: zwaard waak op tegen mijn herder, tegen de man die mijn metgezel is. Dat zei God zelf. Niet het zwaard of de zweep van Pilatus, maar het zwaard van Gods heilige toren dat op de Heer Jezus neerkwam. Dat heeft ons behouden. Het kruis is aan de ene kant de openbaring van de grootste zondigheid van de mens. En aan de andere kant de openbaring van de grootste liefde van God. Maar hier beperkt ons dat dit ene. De Heilige Geest komt in deze wereld. En hij levert ons het bewijs. Hij opent onze ogen ervoor. Hij toont ons de mens in zijn grootste zondigheid. En dat is niet door allerlei vuiligheid die de mens doet. Hier gaat het niet over wat wij slechte mensen noemen. Criminelen, goddelozen. Het was juist de godsdienstige wereld die de Heer Jezus heeft verworpen. Zowel de Romeinse wereld die zo trots was op haar recht, pleegde het hoogste onrecht. De Griekse wereld die zo trots was op haar wijsheid, beging de grootste dwaasheid. En de Joodse wereld die zo trots was op haar wet, haar Torah, terecht van God gegeven, beging de grootste overtreding van die wet. Ten tweede overtuigt de Heilige Geest van gerechtigheid. Dat kun je opvatten alsof het om de gerechtigheid van Christus zelf gaat, maar misschien is het nog beter om het op te vatten als de gerechtigheid die God hem betoonde. Want hij zegt: overtuigt mij van gerechtigheid omdat ik heen ga tot de Vader. Dat is gerechtigheid. Het was niet simpelweg vriendelijkheid dat de Vader tenslotte weer de deur voor zijn zoon opendeed. Het was een daad van gerechtigheid. Dat betekent, de Heer Jezus had het verdiend om weer zo in de hemel opgenomen te worden. Dat hopen we de volgende maal in hoofdstuk 17 te zien. Ik heb u verheerlijkt op de aarde, zegt hij. Ik heb het werk voleindigd dat gij mij te doen hebt gegeven. En nu, dat is de conclusie. En nu verheerlijk gij mij, Vader, met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Nou, dat heeft de Vader gedaan. En hij heeft het gedaan op grond van het werk dat de Heer Jezus heeft volbracht. De Heer Jezus kon terugkeren tot de Vader in de kracht van zijn eigen persoon. Hij was de zoon van de Vader. Hij had een recht op daar te zijn. Hij had een recht op het Vaderhuis. Het was zijn huis van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maar hij keerde daar terug omdat hij het werk volbracht had. Hij keerde daar terug als de mens die gezegend wordt en verheerlijkt wordt door God met al die heerlijkheid die hij nu als mens bezit. Niet alleen maar als de eeuwige zoon, maar als mens. Om die als mens met ons mensen te kunnen delen. Dat zullen we allemaal zien in hoofdstuk 17. Ongelooflijk. Maar dat is hier het tweede bewijs. De Heilige Geest geeft ook dit inzicht. U weet nog, de discipelen topden met die vraag. Wat betekent dat hij terugkeert tot de Vader? Wat moeten we er allemaal van denken? Hij zegt, de Heilige Geest heeft jullie laten zien dat dit de grootste gerechtigheid is die God gedaan heeft. Het was rechtvaardig. Hij had niet alleen maar recht op die plaats omdat hij de eeuwige zoon was. Hij had een recht op die plaats omdat hij het werk heeft volbracht. En zo keert hij terug naar de Vader. Daarom kan hij in hoofdstuk 17 ook zeggen: de heerlijkheid die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. Hij heeft het verworven door het kruis om al die heerlijkheden met ons te kunnen delen. En het derde is dit in hoofdstuk 16 vers 11. Van oordeel. Dat is een derde inzicht dat de Heilige Geest ons schenkt. Een oordeel omdat de overste der wereld geoordeeld is. Denk erom, alle drie deze punten zijn punten die bovennatuurlijk zijn. Dit zijn namelijk niet gewone inzichten. Je moet daar niet de gewone gebruikelijke slimheid voor hebben, intelligentie, om dit te snappen. Met een natuurlijke mens zie je ook dit land niet. Als je tegen hem zegt, de grootste zonde is om niet in Jezus te geloven. Wat een dwaasheid. De grootste zonde, dat is je vrouw te vermoorden. Of weet ik wat voor verschrikkelijk ze allemaal wel opnoemen. Een kind te verkrachten. Nou, dat zijn allemaal verschrikkelijke dingen. Maar dit snapt hij niet. De grootste zonde is niet in Jezus te geloven. Dat is voor de natuurlijke mens niet te snappen. Daar heb je de Heilige Geest voor nodig. Ten tweede dat het een daad van gerechtigheid van God is dat de Heer Jezus teruggekeerd naar de hemel. Terwijl een hele hoop mensen twijfelen aan zijn lichamelijke opstanding. En dus ook aan zijn hemelvaart. Aan zijn innemen van zijn plaats aan de rechterhand van God. Laat staan dat ze zien dat dat een rechtvaardige daad van God is. Op grond van het werk dat de Heer Jezus had volbracht. Dat zie je pas door de Heilige Geest. Die geeft je dat inzicht waardoor je het vat. Het is niet een kwestie van intelligentie, maar van geestelijk inzicht. En de derde, als je om je heen kijkt in deze wereld, dan zal elk natuurlijk mens zeggen, hoe kun je nou toch zeggen dat de overste van deze wereld, de duivel, gevangen is. Voor zover ze al geloven in de duivel. Maar je ziet zoveel duivelse dingen om je heen, je kunt je helemaal niet voorstellen dat die duivel verslagen is. Of zoals hier staat, geoordeeld is. Dat zie je alleen maar in het geloof. Door de kracht van de Heilige Geest, anders is het niet te zien. Door de Heilige Geest versta je dat de macht van de duivel in principe gebroken is op Golgotha. En dat hij dus ook geen concrete macht meer heeft over mensen die Christus toebehoren. Daarom spreekt Efeze 11 over de listen van de duivel. Want als hij geen macht meer heeft, dan kan hij het alleen nog maar met listen proberen tegen ons. En we zijn daarvoor gevoelig als we ons niet laten leiden door dezezelfde Heilige Geest. Als we ons door het vlees laten leiden, dan vallen we ook aan die listen van de duivel ten prooi. En dan ervaren wij dat hij toch nog steeds een geduchte tegenstander is. Maar zijn macht is, zeker wat de gelovigen betreft, principieel gebroken op het kruis. 1 Johannes 3, daar zegt dezelfde auteur, de Zoon des Mens is in deze wereld gekomen opdat hij de werken van de duivel verbreken zou. Zie je, dit is maar niet evangelistisch hier. Dit zijn drie heel fundamentele inzichten. Die, als u een ongelovige bent, u zit in deze zaal, begrijpt u niet waar ik het over heb. Ja, u snapt wel waar ik wat de zinsbouwen, snapt u wel. En u snapt wel de zinnen die ik uitspreek, maar het zegt u niks. U kunt er ook niks mee en u gelooft het ook niet. Al zou u nog zo slim zijn. Daar hebt u de Heilige Geest voor nodig. En daarvoor is de Heilige Geest gekomen. En met dat laatste zie je ook al dat de Heilige Geest vooral getuigt van die verheerlijkte mens in de hemel. Nou zegt de Heer, nog veel heb ik u te zeggen in vers 12, maar gij kunt het thans niet dragen. Hetzelfde woord als tegen Petrus. Je kunt het nu niet vatten, maar je zult het later vatten. Zo zie je het ook. De Heer Jezus is vol, hij zou zijn gemoed zo graag willen luchten, maar dat helpt niet. Het helpt niet om dat te doen tegenover mensen die best heel verstandig zijn, maar die nou eenmaal de Heilige Geest missen. Die pakken het niet. En dus moet hij dat laten liggen. Is dat erg? Nee, dat heeft hem niet gefrustreerd. Hij heeft dat later door zijn apostelen allemaal alsnog geopenbaard hoor. U komt niks tekort. Het staat allemaal in de Bijbel. Alleen, het wachten was eerst op de Heilige Geest. Wanneer hij komt, de geest der waarheid, mooie uitdrukking. Waarheid moeten we niet westers intellectueel opvatten als een verzameling waarheden. Een verzameling dogma's. Een verzameling leerstellingen. We vonden in hoofdstuk 14 vers 6 dat de Heer Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij is de waarheid over alle dingen. Hij is de waarheid over God, hij is de waarheid over de mens, hij is de waarheid over deze wereld. Als je de waarheid wil verstaan, moet je bij de Heer Jezus zijn. Maar hier staat nog iets, dan moet je ook bij de Heilige Geest zijn, want als je die niet hebt, dan versta je het nog niet. Dan kun je de Heer Jezus leren kennen, maar je ziet nog altijd niet dat hij de weg, de waarheid en het leven is. Dat kan alleen door de geest van de waarheid. Hij is de toegangspoort tot de waarheid. Daarom staat hier ook zo mooi. Hij zal u de weg wijzen tot de volle waarheid. Hij zal u leiden in de waarheid. Zo hebben we dat ook eerder gevonden. In 14 vers 26. De trooster zal u alles leren en u te binnen brengen al wat ik u gezegd heb. Het is merkwaardig, dat is eigenlijk wat we terugvinden in de evangelie. De evangelie zijn een beschrijving van het leven, lijden en sterven van de Heer Jezus. En er zaten er een paar van die evangelisten bij. Matthäus en Johannes. Marcus heeft dat later van Petrus gehoord. Lucas was de metgezel van Paulus. Maar Petrus, Matthäus en Johannes zaten hierbij. En de Heer Jezus heeft gezegd, ik zal het jullie door de Heilige Geest allemaal te binnen brengen. Dus wat ze opschreven in de evangelie was niet alleen maar puur hun natuurlijke ervaring. Zoals we allemaal herinneringen hebben aan onze vakanties en allerlei dingen die we meegemaakt hebben. Nee, de Heilige Geest gaf het ze allemaal terug. En toen zeiden ze elke keer, oh ja, zo is dat gegaan. Maar nu schreven ze het heel anders op. Want ze schreef het nu op met inzicht. Dat noemen we inspiratie. En als je dan kijkt in hoofdstuk 15, vers 26, wanneer de trooster komt die ik u zenden zal van de Vader, de geest der waarheid die van de Vader uitgaat, zal deze van mij getuigen. Wanneer is dat gebeurd? Dat is in het boek Handelingen gebeurd. Dus de evangelie hebben we hier. We hebben het boek Handelingen. Want daar zien we dat getuigenis van de Heilige Geest hier op aarde. En dan hier in hoofdstuk 16, vers 13. De geest der waarheid zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. Er staat hier, daar zal hij u leiden, in de hele waarheid leiden. Wel, de volle christelijke waarheid zijn ons uiteengezet in de brieven van het Nieuwe Testament van Paulus en de anderen. En tenslotte staat hier, en de toekomst zal hij u verkondigen. Dat hebben we in het boek Openbaring. Ik zeg niet dat dit de uitleg of de enige uitleg van deze schriftplaats is, maar het is wel opmerkelijk dat alles wat wij in het Nieuwe Testament vinden door deze drie schriftplaatsen omvat wordt. En dat is bijzonder. Als het ware al een heenwijzing naar de inspiratie van het Nieuwe Testament. Het is daar niet toe beperkt, maar het is wel heel frappant dat hier het hele Nieuwe Testament in feite wordt aangeduid. Het Nieuwe Testament is het getuigenis van de Heilige Geest. Ook daarvoor kwam hij op aarde. En het Nieuwe Testament, het is dat, zoals Luther het gezegd heeft, dat was Christum Tribet. Het Nieuwe Testament heeft een hart, een kern. Het gaat om Christus. Het Oude trouwens net zo goed, maar op een andere, meer verborgen wijze. Het gaat alles om Christus. Want de Heilige Geest is in deze wereld gekomen om Christus te verheerlijken. Als Christus verheerlijkt is aan Gods rechterhand in de hemel, en de Heilige Geest komt om daarvan te getuigen, dan betekent dat ook verheerlijking. En dat is precies wat we hier nu lezen in het volgende vers. Hij zal mij verheerlijken. Verheerlijken heeft dus verschillende betekenissen. Verheerlijken betekent heerlijk maken. Dat is toen God, de Heer Jezus, zijn zoon, die plaats gaf aan zijn rechterhand. Toen maakte hij hem heerlijk door hem de hoogste en de beste en de mooiste plaats te geven. Maar verheerlijken kan ook betekenen de heerlijkheid van iets tot uitdrukking brengen. Niet heerlijk maken, maar betuigen dat iets al heerlijk is. Als wij God verheerlijken, dan betuigen wij zijn heerlijkheid. Wij voegen niks toe aan zijn heerlijkheid, maar wij betuigen zijn heerlijkheid. Dat is wat de Heilige Geest doet. De Vader heeft zijn Zoon verheerlijkt door hem aan het rechterhand te zetten. En dan komt de Heilige Geest, die is daar de getuige van geweest. En die komt op aarde en hij verheerlijkt Christus. Dat betekent, hij maakt hem groot. Hij betuigt zijn grootheid, zijn heerlijkheid, zijn majesteit, zijn kracht, alles, alles. Dat is wel bijzonder, hè? Je zou al 10 redenen kunnen noemen waarom de Heilige Geest op aarde is gekomen. Hij is de geest die ons leert aanbidden. Hij is de geest die ons leidt in de hele waarheid. Hij is de geest waardoor wij leren getuigen. Hij is de geest waardoor wij wonderwerken kunnen verrichten. Hij is de geest waardoor ook gewone gelovigen profeteren en in tongen kunnen spreken. Hij is de geest waardoor al die dingen, ik kan een hele tijd doorgaan. Hij is de geest die ons gelijkvormig maakt aan Christus. Hij is de geest die ons leert een leven van toewijding, discipelschap en gehoorzaamheid te leiden. Hij is de geest die ons leert te bidden. Bidden in de geest vinden we tweemaal in het Nieuwe Testament. Enzovoort, enzovoort. Maar al die dingen hebben één gemeenschappelijke noemer. En dat is de verheerlijking van Christus. Geen van die dingen heeft een doel, is een doel op zichzelf. Het gaat altijd om de verheerlijking van Christus. Je kunt ook zeggen de verheerlijking van God. Maar heel specifiek hier zegt de Heer Jezus, hij zal mij verheerlijken. Want hij zal het uit het mijne nemen. Wat is dat? Nou, dat staat in het volgende vers. Al wat de Vader heeft is het mijne. Nou, wat heeft de Vader hem niet geschonken dat van de Vader is? Alles heeft de Vader hem geschonken. Dan moet u nog even goed snappen. Ik ga het de volgende keer nog nader uitleggen, want het komt in hoofdstuk 17 aan de orde. Maar u moet proberen het nu even te pakken. En dat is dit. De Heer Jezus had alles al. Als de eeuwige Zoon met de eeuwige Vader en de eeuwige Geest had hij alles al. Kon de Vader hem niets geven. Samen zijn zij de ene God over alle dingen gesteld die alle dingen hebben. En toch vraagt de Heer Jezus Johannes 17, verheerlijk mij, gij Vader, met de heerlijkheid die ik bij u had. Dat betekent eigenlijk, geef mij diezelfde heerlijkheid, maar nu als mens. Want als mens kan ik het delen met alle mensen die mij toebehoren, dankzij het werk dat ik heb volbracht. Alleen dat wat hij als mens ontvangen heeft, kan hij met ons delen. Hij kan niet zijn goddelijke heerlijkheid met ons delen, dat is onmogelijk. Wij worden geen goden en we zijn het niet en daar vallen we buiten. Maar wat hij als mens verworven heeft, dat kan hij ons schenken. En wat heeft hij als mens verworven? Alles. De Vader heeft alles aan de Zoon gegeven. Ik weet niet of ik het de vorige keer genoemd heb, maar ik vind het zo prachtig in de geschiedenis van de knecht van Abraham, die een bruid gaat zoeken voor Isaac. En hij komt aan in het huis van Betuel en Laban. En dan begint hij te vertellen over zijn heer, over Isaac. Want hij wil het hart van de jonge dochter winnen. Hij hoopt dat zij bereid zal zijn als bruid mee te gaan. En dan zegt hij dit. Mijn heer Abraham is oud, hij is hoogbejaard. Maar alles wat hij heeft, heeft hij aan zijn zoon gegeven. Deze schatrijke herdersvorst heeft alles gegeven aan die ene zoon die hij lief heeft. En zo wordt ons door de Heilige Geest ook de Heer Jezus voorgeschilderd. Die knecht van Abraham daar in Genesis 24 zie ik als een beeld van de Heilige Geest. Die onze harten probeert aan te spreken. Hier komt de Heilige Geest. En hij neemt het uit het mijne. Ik stel me dat zo voor. Wat is het mijne? Dat is alles wat de Heer Jezus bezit. Wat is dat? Dat is alles wat de Vader te geven heeft. Hij heeft alles, alles, alles als loon op het werk van de Heer Jezus aan de Zoon gegeven. En nu komt de Heilige Geest. En die stalt dat alles uit. Dus kijk eens. Dit heeft hij ontvangen. En dit heeft hij ontvangen. En dit heeft hij ontvangen. Hij zal het uit het mijne nemen. En hij zal het u verkondigen. Hij zal het jullie voorstellen. En hij zal jullie dieper van onder de indruk brengen. Niet alleen maar hoe heerlijk Christus is. Maar hoe heerlijk het feit is dat hij dat alles met ons deelt. Zie je, daar hoor je niet zo vaak over. Elk mens heeft zo zijn prioriteiten als het over de Heilige Geest gaat. Sommigen hebben de mond vol van tongentaal. Anderen hebben de mond vol van profetie en anderen van wonderwerken. Ik vind het allemaal best. Het hoort er allemaal bij. Weer anderen zien het meer als de geest die hen leidt in hun theologisch onderzoek. Dat is hun ding, dat is ook heel belangrijk, is ook fantastisch mooi. Je kunt, ik weet niet wat voor dingen opnoemen waar de Heilige Geest voor nodig hebt. Ik heb er zelf een aantal genoemd. Maar de Heer Jezus zegt, geef de geest een kans. Want als hij kan, als je hem gelegenheid geeft, dan wil hij alles, alles voor je uitstallen door woord en geest samen. Wie en wat Christus is daar boven in de hemel. En wat hij allemaal ontvangen heeft. Wat heeft het ontvangen om het met ons te delen. Dus zien op de rijkdommen van Christus is zien op je eigen rijkdommen. Als je een enige zoon van je vader bent en je vader is schatrijk, dan weet je, op een goede dag behoort het allemaal aan mij toe. Zo is het ook. Dat is de beeldspraak van Galaten 4. Als de zoon nog jong is, dan staat hij nog onder toezicht van pedagogen. Maar op een bepaald moment, dan weet hij, nou ga ik alles erven van de vader. Wel, wij erven van de vader. Dankzij de dood van de erflater, van de Heer Jezus. Wij erven. En wat erven we? Alles wat de vader te geven heeft. Want alles wat hij heeft, heeft hij gegeven aan de zoon. En alles wat de zoon heeft, deelt hij met ons. Nou, dan heb ik eigenlijk al een heleboel weggegeven van hoofdstuk 17, maar het is belangrijk om dat ook hier te verstaan, wat hier daarvan de bedoeling is. In het volgende gedeelte, daar ga ik veel korter over spreken, vers 16 tot pakweg vers 28, vers 22, daar zegt de Heer Jezus dit. In vers 16, nog een korte tijd en gij ziet mij niet meer, en nogmaals een korte tijd en gij zult mij zien. Daar zijn de uitleggers van mening over verschillend. Wat betekent dat? Nog een korte tijd en jullie zullen mij zien. Je kunt dat op twee manieren opvatten. Ik zal korte tijd van jullie heen gaan. Ik zal namelijk sterven en begraven worden, maar op de derde dag sta ik op en dan zullen jullie mij weer zien. De andere uitleg is, want de Heer Jezus spreekt hier toch ook over terugkeren naar de Vader. Het zal maar een korte tijd zijn. Ik zal naar mijn Vader teruggaan. En zoals in de laatste bladzijde van de Bijbel, zie, ik kom spoedig. Het zal niet lang duren en dan zullen jullie mij weer zien. Dus het kan slaan op de opstanding van Christus. Het kan ook slaan op de wederkomst van Christus. Maar weet u, eigenlijk maakt het me niet veel uit hoe u het wilt lezen. Het is een beetje als wat we vonden in Johannes 14. Als ik plaats bereid heb in het Vaderhuis, dan kom ik weer. Nou, dat gaat duidelijk over de wederkomst, zeggen de meeste uitleggers. Maar als daar een heel stuk verder staat, ik kom tot u, ik zal jullie niet als wezen achterlaten, ik kom tot u. Dan denk ik dat hij daar spreekt over de komst van de Heilige Geest. Het komen van Christus kan dus betekenen, hij komt terug uit de dood. In de opstanding hebben ze hem opnieuw gezien. Het kan ten tweede betekenen, hij is tot hen gekomen als in de gedaante van de Heilige Geest. Want dat is ook de geest van Christus. Hij is tot hen teruggekeerd op de Pinksterdag. Niet als mens in macht en heerlijkheid, maar in de gestalte van de geest. De geest en de zoon zijn onderscheiden, maar de geest is toch tegelijkertijd de zoon, de geest van Christus, de geest van Gods zoon, de geest van Jezus. Allemaal benamingen voor de Heilige Geest. En de derde betekenis is, ik kom terug aan het einde van deze bedeling, maar kom ik terug om jullie in het Vaderhuis te brengen. En eerlijk gezegd, ik vind het alle drie prachtig. Voor mij hoeft daar niet direct een onderscheid in gemaakt te worden. En in elk geval voor vanavond niet. Uitleggers moeten uiteindelijk altijd zeggen aan welke uitleg ze de voorkeur geven. Maar het zou best kunnen zijn dat de taal van de Heer Jezus hier opzettelijk wat vaag is. Zodat die driedubbele bodem erin zit. En dat betekent dat er ook een driedubbele bodem is in hun blijdschap. Wat waren ze blij toen ze de Heer Jezus zagen. De discipelen dan verblijden zich toen ze de Heer zagen. Zeggen, lezen wij in Lucas 24 en Johannes 20 als de Heer Jezus verschijnt te midden van zijn discipelen. Ze waren blij. Maar de Heilige Geest hadden ze nog niet ontvangen. Hun blijdschap verdiepte zich nog op de Pinksterdag. Toen ze de blijdschap van de Heilige Geest ontvingen. Meermalen lees je over blijdschap in relatie tot de Heilige Geest. In 1 Thessalonicenzen 1 bijvoorbeeld. Of in Romeinen 14. Het Koninkrijk Gods is gerechtigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest. En andere plaatsen. Een blijdschap, een volheid van blijdschap door de Heilige Geest. En dat is dus blijdschap die we nu eigenlijk al mogen hebben. We hoeven niet zitten te hunkeren naar de wederkomst. Je mag daar best naar uitzien, daar moet je naar uitzien. Hij komt spoedig. Maar we zijn zo ontzettend blij dat hij ons intussen zijn geest gegeven heeft. Herinnert u zich nog in Handelingen 1, hoe de discipelen vragen, gaat u nu het koninkrijk voor Israël instellen? Dat hadden ze immers gelezen in de profeten van het Oude Testament. En dan zegt de Heer Jezus niet, nee, dat gaat helemaal niet gebeuren, dat moet je allemaal geestelijk zien. Hij zegt, die tijd is nog niet aangebroken. Dat beslist de Vader, op zijn tijd zal het gebeuren. Maar in de tussentijd ontvangen jullie iets wat minstens zo mooi is. En dat is de kracht van de Heilige Geest. Zie je dat? Het is dus niet zo dat wij hier stumperig en aan onszelf, aan ons lot overgelaten zitten te wachten op de wederkomst. Soms lijkt dat wel, dat christenen zo denken. Dat ze hier zo'n beetje aan zichzelf zijn overgelaten. Maar dat is juist wat de Heer Jezus in Johannes 14 zei. Ik zal jullie niet als wezen achterlaten. Zoals je dat wel eens hoorde in Afrika. Kinderen die allebei hun ouders aan aids verliezen en niemand kijkt naar ze om. En ze moeten op straat een kostje bij elkaar scharrelen. 10, 11 jaar, wat afschuwelijk. Zodat ze kunnen denken, de Heer Jezus ging van hen heen en nou waren ze aan zichzelf overgelaten. En dan moesten ze zelf maar een kostje bij elkaar scharrelen. Nee, zegt hij, de Heilige Geest komt. En dat is ongeveer net zo mooi als wanneer ik zal wederkomen. Denk erom, zeg niet dat de wederkomst mooier is dan de komst van de Heilige Geest. Stel eens voor dat de wederkomst al lang had plaatsgevonden en we hadden nooit de Heilige Geest ontvangen. Dan waren we er nog net zo slecht aan toe als de discipelen hier. Die waren ook wedergeboren, wij zouden het dan zijn, maar we zouden het nog steeds allemaal niet begrijpen. Want daar heb je de Heilige Geest voor nodig. Het is geweldig dat de Christus zal terugkomen. Maar het is minstens zo geweldig dat we de Heilige Geest hebben ontvangen. Moet je hem natuurlijk wel gebruiken, anders heb je er nog niet veel aan. Maar dat is de blijdschap hier. Hij is er niet, maar hij is er tegelijkertijd wel. Waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, dan ben ik in het midden, zegt hij in Matthäus 18, vers 20. Hoezo ik? Hij is toch in de hemel? Ja, maar zijn geest is hier. De geest van Christus. De oude Joden zeiden waar twee of drie samen zijn om samen de Torah te bestuderen. Daar is de Shechina, de wolkkolom, de heerlijkheid des Heeren in hun midden aanwezig. Is er geen tempel meer? Vreselijk. Maar het is niet hopeloos. Want twee of drie Joden die bij elkaar komen om samen de Torah te bestuderen, daar is de wolkkolom in het midden. En de Heer Jezus gebruikt bijna dezelfde woorden. Alleen hij zegt niet de wolkkolom, hij zegt ik ben daar in het midden. Waar twee of drie samen zijn, tot eer van God, of om zijn aangezicht te zoeken, of om samen het woord te overdenken, daar is hij persoonlijk aanwezig. Hij die daar zit aan de rechterhand van God, hij is er persoonlijk bij aanwezig in de gestalte, in de persoon van de Heilige Geest. Ik benadruk dat zo, lieve mensen, omdat, zoals ik vaker gezegd heb, de Heilige Geest de grote onbekende is van de kerkgeschiedenis. We belijden zijn naam, maar we weten als christenen er weinig mee aan te vangen. Ik las pas ergens, het is toch treurig als je de Heilige Geest ontvangen hebt, maar je weet dat alleen maar op grond van Bijbelteksten. Op grond van de Bijbel weet je, we hebben de Heilige Geest ontvangen. Maar alleen weet je door de Bijbel. Je weet het niet door eigen ervaring. Je hebt nooit ervaren dat de Geest in je woont. Nou, dan ben je toch wel een arme christen. Dat is net als een bedelaar die gelezen heeft in een document dat hem is overhandigd, dat hij over een groot fortuin beschikt. En verder leeft hij zoals altijd. En hij zegt, ja, ik ben steenrijk. Hoezo dat dan staat in dat document? Maar waarom doe je er dan niks mee? Zo is het ongeveer met christenen die de Heilige Geest ontvangen hebben. Staat in de Bijbel, dus ze geloven ze ook. Maar ze doen er helemaal niks mee. En Jezus zegt, als ik kom, zullen jullie blij zijn. Of het nou is in de opstanding, of op de Pinksterdag, of bij de wederkomst. En dan zegt hij ook heel duidelijk in vers 28, ik ben van de Vader uitgegaan en in de wereld gekomen. Ik verlaat de wereld weer en ik ga tot de Vader. En ik neem even het einde van dit gedeelte en dan zegt hij iets heel moois over die tussentijd. Hij zal naar de Vader terugkeren en later zal hij weer bij hen terugkeren. En die tussentijd, dat is de tijd waarin wij ook nog steeds leven. Alleen wij hebben er niet zoveel moeite mee, maar die discipelen wel. Die discipelen moesten zich op instellen dat de Heer Jezus nou niet meer bij hen zou zijn. Ik heb u al gezegd, dat zou ook beter voor hen zijn. Ze zouden de Heilige Geest ontvangen. Maar hier wordt het nog van wat ander standpunt uit belicht. Het zou goed voor hen zijn, omdat ze zouden leren op een heel nieuwe manier te bidden. Wat betekende bidden voor hen tot dusver? Ze waren natuurlijk wel tot God als goede Joden. Maar bidden betekent, bidden en vragen is hetzelfde woord. Bidden betekende toch gewoon, als ze wat te vragen hadden, gingen ze naar de Heer Jezus. En ik heb u straks al gezegd, dat kan nou niet meer. Ja, je kunt wel tot de Heer Jezus bidden. Maar het is door de Heilige Geest dat hij antwoord geeft. Maar hier is het accent anders. Niet op de Heilige Geest, maar op de Vader. Wat de Heer Jezus eigenlijk zegt is dit. Tot dusver, als jullie wat van de Vader wilden weten, kwamen jullie bij mij. Ik was als het ware jullie bemiddelaar bij de Vader. Ik deed een goed woordje bij de Vader voor jullie. En ze, het gaat nou veranderen. Want ik heb een geweldige mededeling. De Vader zelf heeft jullie lief, vers 27. Met andere woorden, je hoeft niet via mij te gaan. Als je bij een hoog iemand op bezoek gaat, bij de minister-president of de koningin, dan passeer je, ik weet niet hoeveel stations, daar staat al iemand bij een portier bij de deur en dan komt daar een lakei en die vraagt wie je bent en of je moet legitimeren en die brengt je dan in de wachtkamer en dan komt er weer een lakei en die brengt je dan tenslotte waar je wezen moet. En misschien zijn er nog wel een paar tussenin, weet ik het. En hier zegt de Heer Jezus, luister, jullie hebben geen lakei nodig. Jullie hebben zelfs mij niet nodig om rechtstreeks naar de Vader te gaan. En als je bij de Vader komt, dan mag je weten, de Vader zelf heeft mij lief. Ik kom hier niet alleen maar omdat de Heer Jezus bij de Vader in een goed blaadje staat. En dat hij daarom mij ook accepteert, want ik hoor nou eenmaal bij de Heer Jezus. Dat heb je wel eens, hè? De vrienden van mijn vrienden zijn mijn vrienden. Oh, nou ja, dan accepteer ik jou omdat je een vriend bent van mijn vriend. Maar niet om wie jij zelf bent. Maar de Heer Jezus zegt, de Vader zelf heeft jullie lief. Jullie zijn zijn eigen kinderen. Je mag bij hem komen, zoals een kind bij de Vader. Je hoeft niet eens te kloppen. Als iemand mijn studeerkamer binnenkomt, vind ik het wel prettig dat hij even klopt. Behalve mijn vrouw en mijn kinderen. Die hoeven niet te kloppen. Dat zijn ook de enigen, dus dan weet u het. Als u ooit bij mij thuis komt, Even netjes. Maar mijn vrouw en kinderen die hoeven niet te kloppen. Want die wonen daar. Ze wonen nou niet direct in mijn studeerkamer. Maar u begrijpt wel hoe ik dat bedoel. Het is hun huis. Ze zijn daar niet. Onze kinderen logeren. Nou ja, ze zijn al eeuwigheden weg. Maar ik bedoel maar uit die tijd. Hè, ze logeren niet bij ons. Het is hun huis. Ze wonen daar. Je mag zomaar naar de Vader. Je hebt niet eens iemand nodig die je aandient. Als er iemand mij op bezoek komt, dan komt mijn vrouw gewoonlijk en die zegt die en die is gekomen enzovoort. Die dient die persoon dan aan. Zo gaat dat. Maar dat hoeft bij de Vader niet. Je mag rechtstreeks gaan. Je hebt geen bemiddeling nodig. Je hoeft geen heilige in te roepen. Je hoeft Maria niet aan te roepen. Dat is nogal begrijpelijk misschien voor jullie als protestanten. Maar je hoeft zelfs Jezus niet aan te roepen. Het is helemaal niet zo vanzelfsprekend hoor. Er zijn heel veel christenen in Nederland die bidden altijd tot de Heere. En dan met hoofdletters, weet u wel. En drie E's. Dat is de God, de naam van God in het Oude Testament. Zo voelen ze zich ook. Er is een eindeloze afstand. Ze komen als het ware op hun knieën de troonzaal binnen. Ze zouden er niet in hun hoofd halen, die mensen waar ik nu aan denk, om Vader te zeggen. Het idee alleen al. Ziet u hoe mooi dit is? De Vader zelf houdt van jullie. Jullie hoeven niet via mij te gaan. Je mag rechtstreeks tot de Vader gaan. Je mag zelfs tot de Vader komen in mijn naam. Dat is wat. Ik hoop niet dat u ooit ergens optreedt in mijn naam. Dan wil ik toch wel even goed weten wat u doet en wat u te zeggen hebt. Dat zou ik heel vervelend vinden, want ik wil daar wel achter staan. Wat u te zeggen. En de Heer Jezus geeft zijn discipelen als het ware een vrijbrief. Jullie mogen zomaar naar de Vader gaan en je mag hem alles vragen in mijn naam. Hij geeft ze carte blanche. Hij geeft ze een vrijbrief. Ze mogen zomaar tot de Vader gaan. In de naam van de Heer Jezus. Dit is een nieuwe manier van bidden. En ik zeg erbij, al staat het hier weer niet. Dat kan je alleen maar vatten door de Heilige Geest. Dat is ook het probleem. Ik zeg dat niet denigrerend over die mensen die zo God aanspreken met zijn oud-testamentische titel. Een groter probleem is dat ze de kracht van de Heilige Geest niet kennen. Want het is door de Heilige Geest dat we leren zeggen, Abba Vader. De geest van zoonschap. Romeinen 8 vers 15. Waardoor wij zeggen, Abba Vader. God heeft de geest van zijn zoon in onze harten uitgestort. Galaten 4 vers 6. Waardoor wij zeggen, Abba Vader. Abba is papa. Ik heb eens een dominee horen zeggen, papa, dat was helemaal niet goed. Dus kinderen tegen hun ouders, vader, papa zeiden. Want dat stond ook niet in de Bijbel. In de Bijbel stond ook vader. Nou, dat is gewoon niet waar. Ik ben toen niet opgestaan om dat te zeggen. Maar het is niet waar. Ik vind dat de eerste keer dat een Israëlische collega op mijn werk zijn zoontje bij zich had. En dat zoontje riep ineens, Abba. En dan schrik je eventjes, want wij kennen dat woord natuurlijk in een heel speciale samenhang. Dat jongetje zei papa tegen zijn vader. Abba is niet zomaar vader, het is het Arameese woord voor wat wij papa noemen. Nou, ik zal u vertellen hoor, ik heb het meermalen gezegd. Je mag God gewoon papa noemen. Of nog erger, je mag bij de Vader op schoot zitten. Je krijgt altijd commentaar van sommige mensen die dat oneerbiedig vinden. En als u dat ook vindt, dan gun ik u uw mening. Maar u mag zich best eens afvragen hoe het komt dat u dat oneerbiedig vindt. Want het antwoord zou wel eens kunnen luiden dat u toch God nog in zekere mate van een afstandje kent. En wij zijn geroepen tot intimiteit, tot vertrouwelijkheid, verborgen omgang. Gods vertrouwelijke omgang staat in Psalm 25 in de oude berijming. Gods verborgen omgang. Op vertrouwelijke voet met de Vader zijn. Dat is wat de Heer Jezus ons hier leert. En hoe meer we kennen van de kracht van de Heilige Geest, hoe vanzelfsprekender dat is. Hoe gemakkelijker het is. Die drie personen van de Godheid zijn alle drie betrokken. We gaan tot de Vader in de kracht van de Geest, in de naam van de Zoon. Dat is ons voorrecht. Dat is ons privilege. Dat kan niemand ons afnemen. We praten, laten ons geen afstandelijkheid en geen gebrek aan intimiteit aanpraten. Dit is ons voorrecht. Ja, zeggen die discipelen, nou snappen we het eindelijk. Nou ja, daar kun je nog een groot vraagteken achter zetten of ze het nu gesnapt hebben. De Heer Jezus zegt, geloven jullie dan nu? Vers 32, zie de uren komt en is gekomen dat gij verstrooid wordt en ieder naar het zijne en mij alleen laat. Dus zo snappen jullie het nog echt niet. En toch ben ik niet alleen, want de Vader is met mij. Dit heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt. In de wereld leidt gij verdrukking, maar houd goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. We lazen eerder dat hij de overste van de wereld heeft geoordeeld. Hij heeft de wereld overwonnen. Dat is dat systeem van zonde, dood en Satan. Het is allemaal verbroken. En hij zegt de jongens tegen ons, mensen, het is allemaal oké. Houd goede moed. Ik ben gekomen opdat jullie vrede zouden hebben. Dat jullie in mij vrede zouden hebben. En nogmaals, ik citeerde straks uit Romeinen 14, vrede in de Heilige Geest. Door de kracht van de Heilige Geest kun je vrede hebben in je hart. Vrede met God in je relatie tot Hem. De rechter is je vader geworden. En de vrede van God, waarmee we door ons leven trekken, met die praktische vrede die Jezus zelf had in alle omstandigheden. Deze dingen zeg ik tegen jullie, zegt de Heer Jezus. En hij zegt het vanavond tegen ons. Opdat jullie in mij vrede zouden hebben. Houd goede moed. Alles komt goed. God zegene zijn woord.